Goedemorgen, kijkers thuis. Kerst is weer voorbij. 2019 staat voor de deur. En dan is het weer tijd voor voornemens. En dan heb ik voor jullie een voornemen voor 2019. Hij mag erop. Blijdschap en vrede zal jouw deel zijn. Zij het vrede? Ja, dat gebeurt wel eens vaker. Mag ook. Maar er staat inderdaad vreugde. Blijdschap en vreugde zal ons deel zijn. Goed dat jullie opletten. En dan heb ik eigenlijk gelijk een vraag voor jullie. Waar worden jullie blij van? Zingen?
Drummen?
En tongen spreken?
Bidden?
Van de kinderen? En kinderen, hebben jullie ook wat waar jullie blij van worden? Jongeren?
Sporten.
Zingen ook. Ja, zingen tijdens het sporten misschien wel. Er zijn veel dingen waar we blij van worden. En waar wordt God? Waar wordt Jezus blij van? Ja, Hij wordt blij. Jezus wordt blij als jij je hart voor Hem openzet. Hij is blij als je je stem laat horen in het zingen, in het bidden. Als je wil meewerken aan zijn plannen. We hebben dat vanmorgen al gehoord. Ja, Hij is blij als Hij zich met jou kan verbinden. En Hij zegt tegen ons, blijdschap en vreugde zal jouw deel zijn. En blijdschap, ja, hoe belangrijk is dat eigenlijk voor jou? Als ik in de Bijbel kijk, dan is het voor God is dat eigenlijk best wel belangrijk. Voor Jezus is het belangrijk. Je kan het zien, het staat vaak in de Bijbel, het woord, vaak in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. En het is ook een onderdeel van de vrucht van de geest. Blijdschap staat als tweede omschreven in Galaten 5, vers 22. Eerst is de liefde, het belangrijkste, en daarna komt de blijdschap. En dat de blijdschap een vrucht is, dat betekent dat blijdschap dat iets is wat bij jou van binnen mag groeien, mag ontwikkelen. En dat staat dus haaks tegenover de blijdschap die we soms in de wereld zien. Hè, blijdschap wat je nu ervaren moet. Wat vaak over de rug van anderen gaat. Of wat je een kick moet geven. Wie het hardst lacht. Ja. Gods blijdschap staat er haaks tegenover. Is anders. Gods blijdschap is een blijdschap die van binnen in je mag groeien. Die mag ontwikkelen. En daar heb je dan soms ook wel die andere vruchten bij nodig. Daar heb je soms liefde bij nodig. Daar heb je soms trouw bij nodig. Daar heb je soms heel veel geduld bij nodig. Want soms heb je even geen reden om blij te zijn. Eigenlijk net als dit vaasje. Dit vaasje is ook niet blij, want ik moest hem uit de kast halen. Daar stond hij verborgen. Dit vaasje heeft ook een beperking. Maken we ook wel eens mee. Dit vaasje kan namelijk niet recht staan, zoals elk ander vaasje. Ja, maar soms kan je dat hebben, dat je niet blij bent met jezelf, was ik maar als die ander. Maar dat hij niet recht kan staan is niet het enige. Want ik hoop dat jullie het kan zien, anders moet je maar even gaan staan. Dit vaasje is een wiebelkont. Kan niet stil blijven staan. Ja, daar kan ik ook wel over meepraten. En hij stond lang bij mijn ouders op tafel. En dan kwamen de mensen binnen met verjaardagen. En mensen stoorden zich eraan, want het bewoog. En ze dachten van, oh, dat vaasje er valt om. En er waren zelfs mensen die vroegen aan mijn ouders van, joh, kan dat ding niet weg van tafel, in de kast? Maar zonde toch, want als je goed kijkt, dit vaasje, dat valt niet om. Geef ik er een zetje tegenaan, dan beweegt hij mee. Eigenlijk best wel een mooie eigenschap, hè? Het enige wat dit vaasje mist, zijn bloemen. Zo. Kijk hem weer eens stralen, dat vaasje. Staat niet meer in de kast, maar hij doet waarvoor het gemaakt is. Blijdschap is zijn deel, zou je kunnen zeggen. En daarmee ook voor ons. We kunnen er ook van genieten.
En waar is het water?
Geen lastige vraag stellen, Gerrit. Nu ben ik wel even toe aan water. Ja, deze morgen laat Jezus ons zien hoe Gods blijdschap en vreugde ons deel worden ons deel zijn. En hij laat dat zien vanuit het verhaal van Zacharias. En hier heb ik al met Kerstmis Eve afgelopen maandag over gesproken. En deze morgen wil ik nog dieper ingaan op dit verhaal. Op het verhaal van Zacharias. Een priester. Getrouwd met Elisabeth. Een oude stel. En het zijn vrome en gelovige mensen. Naar de wet onberispelijk. Mooi wat over hun geschreven staat. Maar het minder mooi wat daarna volgt. Want Zacharias en Elisabeth die hebben geen kinderen. Elisabeth is onvruchtbaar. En beide zijn al op hoge leeftijd. En hoe kan dat eigenlijk, hè? Want het zijn vrome en gelovige mensen. Ze leven onberispelijk. Ze zetten zich in voor God. En helaas is dat dan geen garantie voor een leven zonder problemen. En het is voor hun een zware last. Het is een schande ten opzichte van hun omwonenden. En voor hunzelf. Ja, je leest het niet in het verhaal. Je leest niet wat het met ze doet, maar of wat ze ermee gedaan hebben. Maar ik geloof dat ze ervoor gebeden hebben. Ik geloof dat ze ervoor gestreden hebben. En zeker in die tijd zullen ze ervoor gevast hebben. En toch is hun gebed niet verhoord. Nog niet verhoord. Zullen ze boos en teleurgesteld geweest zijn? We lezen het niet. Je zou haast zeggen van wel. Maar ondanks dat dit gebed nog niet verhoord is, blijven het wel die vrome en gelovige mensen. Blijft die Zacharias zich als priester voor God inzetten. En daarin is hij voor ons als voorbeeld. Want hoe jong of hoe oud je ook bent, jij mag je als priester voor God inzetten. En dat doe je door te bidden. Door te zingen. Door hier in de dienst aanwezig te zijn. Ja, door te bidden tot Jezus. En Zacharias, ja, hij blijft zich inzetten als priester. En in het verhaal heeft Zacharias priesterdienst in de tempel. En iemand moet het reukoffer gaan verzorgen. En wat een eer. Dat mag Zacharias gaan doen. En als hij dan de tempel inkomt, ja, dan staat daar in één keer die engel tegenover hem. Dan begint daar die ontmoeting tussen de engel Gabriel en Zacharias. En we gaan het gedeelte van deze ontmoeting lezen. Hij komt op de biemer. Je mag hem ook meelezen als je wil. Lucas 1, vers 11. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. En Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en andere gegiste dranken zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia. Om ouders met hun kinderen te verzoenen. En om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Zacharias vroeg aan de engel: hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. En de engel antwoordde: ik ben Gabriel, die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken, tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. Ja, in dit verhaal zijn de woorden tot Zacharias gesproken. Maar deze morgen klinken deze woorden voor ons. Voor jou persoonlijk. Want zoals Zacharias bang is, ja, zo kan je zelf soms ook wel eens bang zijn. En misschien ken je dat ook wel, dat je soms 's avonds in bed ligt te malen, zorgen te maken, dat je bang bent voor morgen. Hoe zal dat gaan? Hoe gaat dat goedkomen? En dan mag je opmerken hoe Jezus jou dichtbij komt. Jezus die wil jou troosten. En hij zegt: wees niet bang, want ik verhoor jouw gebed. Wees niet bang, want ik verhoor jouw gebed. En zoals je kan zien, dat is een stukje troost die de Heer geeft, een stukje ontferming, omzien naar ons. Maar zoals je ziet, staat tussen wees niet bang en je gebed is verhoord, staat een naam. Er staat Zacharias. En dan kan je zeggen van ja, natuurlijk, het verhaal gaat over Zacharias. Maar God, die heeft iets met namen. God laat zichzelf zien in namen. En dan vind ik het heel mooi als je hier de betekenis van Zacharias erbij zet. God herinnert zich. God is vol ontferming. Ja, Jezus is vol ontferming. Hij ziet naar je om en hij zegt: wees niet bang, want je bent in mijn gedachten. En ik verhoor jouw gebed. En dat is dan soms lang wachten. Hoe lang hebben Zacharias en Elisabeth gebeden? En hoe lang bid jij al voor? Maar ik weet wie mijn God is. Hij sluimert niet. God verhoort gebeden. En vanuit dit weten en geloven kan je dan, te midden van die zorgen en het verdriet, Gods blijdschap en Gods vreugde ervaren. Ja, want jij weet, God herinnert mij. God kent mij. God is bij mij. Ja, en dan, na deze zin, na deze troostende bemoediging van de Heer, komt een belofte. Het is een hele mooie belofte. Je vrouw Elisabeth zal een zoon baren, zegt de engel tegen Zacharias. Een zoon baren. Ik mis hier eigenlijk nog wel wat stapjes, hè. Moet ze niet eens zwanger worden? Zwanger zijn? Wordt het een jongen of een meisje? Nee, God gaat hier gelijk over tot de kern. Je vrouw zal een zoon baren. En zoals ik al eerder zei, we mogen deze morgen deze woorden naar ons toe halen. En ook deze woorden. Jij zal een zoon baren. Geloof je dat voor je eigen leven? Of ga ik dan nu iets te snel voor jou? Ik weet het nog goed. Toen ik jullie leeftijd had, bruggenbouwers, jeugd, ik denk dat ik 12, 13 jaar was, zoiets. Toen zat ik nog in de gemeente Emmanuel in Breda. En mijn ouders die hadden mensen op bezoek. En die zeiden dan tegen elkaar: ik ben zwanger. Oh ja, waarvan dan? Ja, van het zoonschap. En ik vond dat, ja, om heel eerlijk te zijn jongens, ik vond dat een beetje raar. Maar ik zag wel dat mijn ouders heel blij waren. Ik zag het wel dat het heel veel met ze deed. En als je dan nu kijkt naar dat zwanger worden, naar dat baren en vooral dat zwanger zijn. Ja, dat is wel een duidelijk beeld, hè. Dan ben je vol van iets. Dat is iets wat in je binnenste groeit. En wat is dat iets dan? Ja, we hebben het vanmorgen, hebben het al in de zangdienst gehoord. Dat is dat verlangen om op Jezus te lijken. Dat is dat verlangen om net als Jezus vervuld te worden van Gods geest. Om te worden als Gods zoon. En dan staat het zo mooi in de Bijbel. God heeft jou uitgekozen. Hij roept jou om aangenomen te worden als zijn zoon. En dat is een proces. Dat is dus iets wat groeit van binnen. En Jezus zoekt mensen die zich hier voor openstellen. Jezus is hier vol van. En jij? Ben jij hier ook vol van? Ben jij ook zwanger hiervan? Brandt jouw hart van verlangen om te worden als Jezus? En kijken we dan eerlijk naar onszelf, hebben we ook al gehoord deze morgen, ja, dan hebben we allemaal nog best wel een weg te gaan. Er moet nog zoveel gedaan worden met mij. Ja, laat ik het maar bij mezelf houden. Maar God ziet dat ook. En hij zegt: jij zal een zoon baren. Zoveel geloof heeft hij in jou. Ja, en als we dan naar deze belofte kijken, dan staat in deze zin ook een naam. Elisabeth. En ook in deze naam voegt God toe. Want Elisabeth, dat betekent eet van God. En misschien is dat voor de jongeren nog een beetje een oud Nederlands woord. Maar het Van Dalen omschreef eet als instaan voor de waarheid die je zegt. Is dat niet mooi? God die staat in voor deze waarheid die hij zegt. Jij zal een zoon baren. De gemeente gaat een zoon baren. Best wel een mooi vers zo, hè? Vers 13. Een paar woorden, maar zoveel inhoud die erin zit. God die ons nadert met troost, met ontferming, met omzien. Die ons de belofte geeft. Jij gaat baren, jij gaat die zoon baren. En als laatste, ook nog een opdracht. Moet ik ook nog wat doen? Jazeker. Wij mogen ook wat doen. Je moet hem de naam Johannes noemen, geven. En Johannes, de derde naam in dit stuk, heeft ook een hele mooie betekenis. God is een genadegever. En stel je hier maar voor, Zacharias krijgt hier die opdracht van de engel. Maar Zacharias is nog aan het zoeken, aan het worstelen met die verlangens die hij heeft. En dan krijgt hij die woorden van de engel. En dan mag hij dus dit belijden samen met God. God is een genadegever, dat mag binnenkomen in zijn hart. En Zacharias mag dus belijden, God is een genadegever. Hij mag, ja, net als Maria eigenlijk, mag hij de woorden, ja, ze begrijpt het misschien nog niet helemaal, maar ze is er wel vol van. En ze gaat er vol voor, en ze zegt, hier ben ik. Zo mag het ook bij ons gaan. Maar Zacharias, die kan het nog niet. Hij kan deze woorden nog niet binnen laten komen. Baren, zwanger worden, hoe dan, ik ben oud. Ja, hij benadert hier Gods woorden en beloften vanuit de aarde, vanuit beperkingen. En dan zegt hij, hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. Ja, zo kan je kijken naar je leven. Zo kan je kijken naar de gemeente. Je ziet dan eigenlijk alleen wat er op aarde gebeurt. Dat is dan jouw waarheid. Ik lijken op Jezus. Joh, je moest eens weten waar ik nog mee worstel. Zonen komen tevoorschijn uit deze gemeente. Nou, dan moet er nog veel veranderen. Ja, en dat gaat ook gebeuren. De wereld zegt, eerst zien en dan geloven, hè? En ik moest hierbij ook denken aan dat verhaal van Thomas. Thomas, hoe kennen we hem? Ongelovig. Hoe kent God hem? Zal anders zijn, hè? Maar Thomas, die leeft dan in die tijd, Jezus is opgestaan. En dan hoort hij de verhalen van Petrus, van Maria, van de Emmausgangers. Dan hoort hij dat Jezus leeft. Maar Thomas, die kan die woorden nog niet geloven, kan die woorden nog niet binnen laten komen. En wat een genade dan, hè? Want Jezus, die komt Thomas tegemoet. Jezus, die staat voor Thomas en die laat zijn handen zien. En Thomas, die mag zijn hand in de zij van Jezus leggen. En Jezus, die zegt dan tegen hem. En wees niet ongelovig, maar geloof. En Thomas gelooft. Maar Jezus zegt meer in dat vers. En dat staat in Johannes 20, vers 29. En hij zegt dit voor jou en voor mij. Omdat jij mij gezien hebt, Thomas, heb je geloofd. Maar zalig zijn zij, zijn jullie, zijn wij. Die niet zien en toch geloven. En de vraag is dan, ben jij zo iemand? Geloof jij? Geloof jij dat je zwanger bent? Dat je gaat baren? En geloof je dat ondanks beperkingen? Ondanks dat je het soms even niet ziet? En Jezus roept ons hierin op om te gaan zien in de geestelijke wereld. Om daar te zien dat Gods beloften tevoorschijn komen in elkaar, in onze levens. Om daar, ja, hier in de gemeente te zien dat mensen zwanger zijn van een zoon. Zacharias, uit zijn vragen, hij benoemt zijn beperkingen. En dan geeft de engel, Gabriel, die geeft antwoord aan Zacharias. Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. Zacharias gelooft niet en hij moet zwijgen. En dat klinkt hard, hè? Het is ook hard, want Satan is hard. En wat ik wel mooi vind is, Satan kan hier niks aan doen. Gods belofte, die gaat op zijn voorbestemde tijd in vervulling komen. Dat gaat gebeuren. Maar wat Satan wel kan doen, is Zacharias pakken op zijn ongeloof. En hij legt hem het zwijgen op. En als je dan verder opleest in Lucas 1 vers 64, dan wordt dit zwijgen als een verlamming van zijn mond benoemd. Ja, zo werken boze geesten uit het rijk van Satan. Zij willen je geestelijk verlammen met hun gif. En we hebben al veel zicht op vijanden gekregen. Zicht bijvoorbeeld op de koningin des hemels. Een grootvorst uit het rijk van Satan. Ja, ook hij komt met zijn gif. Hij doet je focussen op die aards zichtbare waarheden. En daarmee wil hij jou passief maken. Geestelijk passief maken. En dan zie je dat zijn gif, dat houdt je klein. Dat houdt die zoon die in jou mag groeien, dat verlangen dat mag groeien, dat houdt het klein. En het zorgt dus dat je niet van Gods vreugde en blijdschap kan genieten. En de koningin des hemels die werkt op veel terreinen. Eén terrein daarvan is onreinheid. Ja, dat werkt verslavend. Elke keer weer kan je die verleiding niet weerstaan. Dat verlamt. Dat brengt je in een isolement. En het zorgt dat je ja, gewoon minder of gewoon niet met de mensen hier om je heen kan of wil verbinden. Het wil het leven. En daardoor dus ook dat zoonsleven in jou doven. En accepteer dat dan niet als deze geest in jouw hemel heerst of wil heersen. Pak die strijd op. Pak deze strijd op vanuit dat verlangen om op Jezus te lijken. Want dat is je basis. Dat is je basis, je relatie met Jezus. Want Jezus heeft deze macht, deze vorst overwonnen. En jij kan hem dus ook in Jezus overwinnen. En Jezus, die vergeeft je telkens weer als je de fout in bent gegaan. Al is het voor de 100ste keer. God is genadig. En ook op dit terrein moet je dat belijden. Heer, u vergeeft mij. U herstelt mij helemaal. En het is daarom dat ik zeg, ik ben er voor u. Ja, zo mag je staan in zijn genade. En doe dan alle schuld weg. Want Jezus heeft daarvoor betaald. Draag het niet met je mee. En geef deze vorst ook geen ruimte. Verwijder elke vorm van verleiding. En ja, ga dan maar in gesprek met Jezus. Vraag aan Jezus van wat mag ik opruimen? Wat zorgt ervoor dat die geest zich zo aan mij nog kan vasthouden? Waar moet ik van loskomen? Ja, Jezus wil je daarin helpen. En meer nog, Jezus wil je ook hulp geven. Niet alleen zijn eigen hulp, maar ook hulp van anderen. Hulp van bijvoorbeeld je partner. Of als je jonger bent, bij je ouders. Of wat dacht je hier van de gemeente? Zoveel mensen om je heen die je willen helpen. En zoek dan iemand op die je kan vertrouwen. Ga samen met die persoon de strijd aan. Ontmasker deze geest in je leven. Want deze geest wil zich verstoppen. Die wil zich schuilhouden. En op die manier verborgen blijven en blijven heersen in je hemel. Maar sta dat niet toe. Laat hem zien. En geef hem... Geef hem niet die ruimte. Vraag om hulp en belijd dan. God is genadig. En in Jezus geeft hij mij de overwinning op alle vijanden. Ja, en dat geldt ook voor dingen als verwerping, als weerspannigheid of die andere gebieden. Ook daar werkt de koningin des hemels in. En ook op die gebieden kan je in een isolement trekken. Maar dan mag je op dezelfde manier de strijd oppakken. Starten vanuit de basis, vanuit de relatie die je met Jezus hebt. Hem geen ruimte geven, wegdoen wat nog aan hem vastkleeft. En hulp zoeken. En zo geef je dan Jezus de ruimte om elke macht in je leven te overwinnen. En als het dan toch misgaat, ja, laat je dan niet uit het veld slaan. Net zoals Zacharias. Want ondanks dat hij moet zwijgen, bleef hij zich toch inzetten als priester voor God. En dat staat hier in vers 23. Ja, je leest er heel snel overheen. Toen de tempeldienst voorbij was, ging hij naar huis. En dan moet je je voorstellen, hè, wat Zacharias net allemaal meegemaakt heeft. Dat is best wel veel. Hij heeft een hele mooie boodschap gehoord. En daarna kon hij dat niet geloven. En daarna moet hij zwijgen. Ja, dat moet wel een rollercoaster van emoties zijn geweest. Wat hij doormaakt. Wat ik misschien gedaan zou hebben, is mezelf ziek melden. En naar huis gaan. Ja, want hij zou er toch ook met Elisabeth over gepraat willen hebben. Hij zou haar gebeld willen hebben. Oh nee, ik kon niet praten. Ja, misschien geappt dan. Maar Zacharias die kiest hiervoor om zijn tempeldienst te volbrengen. Hij laat zich niet uit het veld slaan. En dat is zo'n mooi voorbeeld voor ons. Want we maken het nog wel eens mee dat we onderuit gaan. Dat we moeten zwijgen. Maar dan mogen we ons blijven inzetten. Mogen we blijven bidden. Blijven zingen. Dan mogen we ons voor deze gemeente blijven inzetten. Voor Jezus. Ja, Zacharias. Hij gaat staan, hè. Hij is die rechtvaardige die valt en weer opstaat. Zacharias die staat op. En de mensen vragen dan aan hem. In Lucas 1, vers 62. Ja, kom maar. Doe maar de volgende. Is dat zo? Nou, dan ga ik het voorlezen. De mensen vragen aan hem. Hoe zal je zoon heten? En Zacharias. Ja, die schrijft het op zijn tablet. Johannes is zijn naam. Johannes is zijn naam. Ja, deze woorden klinken luid en duidelijk in de hemel. God en zijn engelen hebben deze woorden gehoord. Ja, en ook Satan en zijn engelen, die hebben ook deze woorden gehoord. En ze moeten loslaten. Want als Zacharias deze woorden spreekt, dan meteen worden de verlammingen van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt. En hij begint te spreken en looft God. Ja, dan wordt de verlamming opgeheven. En als we dan in de grondtekst kijken wat hier staat, bij verlamming worden opgeheven, dan staat hier dat zijn mond en tong opengaat. En dat is best wel een mooi woord wat daar staat. Want dat woord komen we ook tegen als Jezus mensen geneest en oren en ogen opent. Dat zien we terugkomen bij de discipelen. Als ze in de gevangenis zijn, dan gaan de gevangenisdeuren gaan voor hen open. Ja, en we zien het ook terugkomen dat de hemel open gaat. En het is hetzelfde opengaan. Als Jezus de boekrol aanneemt, met zegels die er nog op zitten, hij verbreekt ze, hij doet ze opengaan. En als dat gebeurt, als zo'n zegel weer open gaat, dan krijg je weer zicht op vijanden die misschien nog bij je van binnen werken. Als zo'n zegel open gaat, dan krijg je van Jezus, dan mag je samen met Jezus die vijanden overwinnen. Ja, dan komt het leven Gods, dat komt in ons openbaar. Dan groeit die zoon in jou. En dan zing je Jezus en God de lof toe uit je hart. Ja, Gods vreugde en blijdschap is dan je deel. En dan worden we steeds verder vervuld van Gods geest. Ja, je mag net zoals Jezus vervuld worden van Gods geest. Net zoals zijn discipelen. Net zoals Zacharias hier in het verhaal. En net zoals Johannes vervuld werd van Gods geest in de moederschoot. Wat zeg je nu? De engel zegt in vers 15. Johannes, hij zal vervuld worden van de Heilige Geest. Terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. Deze belofte is aan Johannes geschreven in de moederschoot. En eigenlijk wel bijzonder, hè? Dan zijn er misschien kritische mensen onder ons. Ik zou er ook een zijn. Van wat staat er dan in de grondtekst? Ja, waar hier de woorden Heilige Geest en vervullen gebruikt wordt, zijn dat exact dezelfde woorden als bij de discipelen bij het Pinksterfeest. Er staat exact hetzelfde. En als we dan goed kijken in het verhaal, dan zien we ook dat moment dat Johannes vervuld wordt van Gods geest. Als die zwangere Elisabeth de zwangere Maria ontmoet, ja, daar ontmoette Johannes en Jezus elkaar voor het eerst in de geest. En dan zie je Johannes, die springt op van vreugde. Hoe zit dat dan, hè? Ik geloof ook dat we deze woorden naar onszelf mogen toehalen. In de moederschoot. In de moederschoot van de gemeente komen zonen tevoorschijn. In de moederschoot, het hart van de gemeente worden zij, word jij vervuld van Gods geest. En dan kijk ik naar jullie. Dan kijk ik naar ons. En dan zie ik dat we zwanger zijn. Dan zie ik dat we zwanger zijn van Gods vrucht, van Gods leven dat in ons is. Dan zie ik Jezus die in ons zichtbaar wordt. En dat is dan nog ook in het verborgene. Dat is dan nog in de moederschoot. En toch mogen we dan al die werking van Gods geest ervaren daarin. Dan toch al mogen we dat inzicht, die kracht, die vruchten in ons leven laten werken. En er helemaal vol van worden. Ja, we gaan vol worden van Gods geest. Het gaat hier vol worden als we elkaar ontmoeten in die geest. Als we Jezus in elkaar zien. Ja, dan springen we toch op in vreugde en blijdschap. Dan word je steeds verder vervuld van Gods geest. Ja, God is een genadegever. En dat wordt zichtbaar in de gemeente van Jezus Christus. God zegt tegen ons als gemeente, dit is mijn eed. Dit is de waarheid waar ik voor insta. Jullie zullen een zoon baren. Deze zoon zal in jullie groeien. Het zal gezien worden als jij, als jullie je hart steeds verder voor mijn geest openstellen. En bid dan met me mee. Heer Jezus, ik open mijn hart voor u, voor uw woord, voor uw geest. Voor u, Heer Jezus, die overwon. Samen met u zal ik steeds meer zicht krijgen op vijanden, op de koningin des hemels en daar verder los van komen. En u reinigt mij. En wilt u ons dan steeds verder vervullen van Gods geest, van het leven dat u geeft. Want u wil ik dienen, Heer, met heel mijn leven. Met al mijn vermogens, hier in de gemeente. En ik vraag u, Heer, wilt u ons verbinden door uw geest, zodat we hechter worden. Dat we u in elkaar tevoorschijn zien komen en dan opspringen van blijdschap. Ja, dan is blijdschap ons deel. En dat is uw werk, Jezus, in onze harten. Alle dank, alle eer voor u, onze koning. Amen. Ik wil graag zingen.